Weet je, als je denkt aan het sociaal domein of de welzijnssector, je stelt je toch mensen voor die, gedreven zijn door een enorme interne missie.
Ja, absoluut. Mensen die echt de wijk in willen.
Precies, ze willen het lastige gesprek aangaan, gewoon letterlijk naast iemand op een doorgezakte bank zitten om problemen op te lossen. Maar de keiharde en eigenlijk paradoxale realiteit van dit moment.
Dat ze vastzitten?
Ja, degene die voor dit vak kozen om met mensen te werken, zit uiteindelijk bijna de helft van de werkweek naar een oplichtend computerscherm te staren.
En dat vreet aan ze. Ik bedoel, ze verdrinken echt in een constante stroom van verslaglegging, verantwoording, protocollen.
Regeltjes.
Ja, regels die ironisch genoeg ooit bedacht zijn om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.
En dat is exact de kern van wat we vandaag gaan uitdiepen. En we doen dat in deze verkenning aan de hand van een ontzettend boeiend artikel uit augustus 2026.
Van het platform We Are Impact, toch?
Klopt. Geschreven door Vincent van Munster. Dat is iemand die meer dan 15 jaar met zijn poten in de modder van de welzijnssector heeft gestaan en nu als AI-welzijnsexpert werkt.
Een hele interessante combinatie.
Zeker. Onze missie in deze analyse is eigenlijk uitzoeken hoe we dit vastgeroeste patroon kunnen slopen. We gaan kijken hoe technologie en dan specifiek kunstmatige intelligentie
en de juiste procesbegeleiding.
Ja, hoe die dingen de zorg paradoxaal genoeg juist weer veel menselijker kunnen maken.
Wat die visie van hem zo fascinerend maakt, is dat het helemaal wegblijft van de abstracte theorie.
Het is geen science fiction.
Nee, geen toekomstmuziek. Dit gaat echt over de realiteit van vandaag en hoe je binnen een paar weken de dynamiek in zo'n wijkteam volledig kunt omdraaien.
Dus of jij nu zelf als hulpverlener in de wijk loopt, of je geeft leiding aan een best wel complexe welzijnsorganisatie, of je bent gewoon waanzinnig nieuwsgierig naar hoe we die hardnekkige bureaucratische systemen eindelijk vlot kunnen trekken.
Dan gaat dit je ogen openen.
Ja, deze verkenning gaat je echt een compleet nieuw perspectief geven. Oké, laten we dit eens uitpakken. Laten we beginnen bij het fundament onder vrijwel elk probleem in deze sector. De tijdscrisis.
Ja, de tijdscrisis is echt de stille moordenaar van innovatie. Wat Van Munster heel scherp observeert, is de dictatuur van de waan van de dag.
Elke dag weer.
Precies. Elke dag opnieuw moeten dossiers worden bijgewerkt. Er moeten uren worden verantwoord naar de gemeente. De werkdruk is gewoon structureel te hoog.
En innovatie dan?
Innovatie, dus daadwerkelijk stilstaan en nadenken over hoe het slimmer kan, dat wordt stevast vooruitgeschoven naar die mythische rustigere tijden.
Die natuurlijk volstrekt onvindbaar zijn in deze sector. Je hebt nooit een rustige tijd.
Nee, precies. Je belandt echt in een vicieuze cirkel. Kijk, de hulpvragen uit de maatschappij worden steeds complexer. Denk bijvoorbeeld aan de nasleep van vergrijzing, mentale gezondheidsproblematiek.
Het wordt alleen maar zwaarder.
Ja, maar het welzijnsteam blijft op exact dezelfde manier werken als 10 jaar geleden. Simpelweg omdat er nul ademruimte is om het proces te herontwerpen.
En de absolute hoofdschuldige van het tijdgebrek? Het typen van rapportages.
Dat is echt de administratieve molensteen.
Ja, als je als professional meer tijd besteedt aan het schrijven over je cliënten dan dat je daadwerkelijk met ze praat, dan is je systeem kapot. Maar de bron komt met een zeer specifieke oplossing. Hij introduceert een digitale AI-assistent genaamd Iris.
Iris, ja.
En hier wil ik even de diepte in, want hoe werkt zoiets in de chaos van de dagelijkse praktijk?
Nou, de mechaniek hierachter is wat het echte revolutionair maakt. Kijk, we kennen allemaal wel spraak naar tekstsoftware. Maar Iris doet iets fundamenteel anders.
Oké, vertel.
Stel je een welzijnswerker voor die net een ontzettend chaotisch, emotioneel en complex gesprek heeft gehad bij een gezin thuis.
Zoiets hakt erin.
Zeker. En zodra ze buiten staan, spreken ze simpelweg een paar minuten in op hun telefoon. Een soort ongefilterde braindump van wat ze net hebben meegemaakt.
Wacht even, en dan transcribeert die AI dat letterlijk? Want daar heb je toch alsnog een totaal onbruikbaar document van 3 pagina's vol spreektaal, gehakkel en emotie.
Nee, en dat is de crux. De AI is getraind op de specifieke formats en terminologie van het sociaal domein.
Oh, zoals de kaders van de WMO of de jeugdwet?
Precies dat. Het algoritme luistert naar die chaotische audio. Filtert de irrelevante ruis eruit, herkent de kernproblematiek en structureert die ruwe spraak direct tot een professionele, formele conceptrapportage.
Dus het vult het formulier eigenlijk voor je in.
Ja, het zet de feiten, de observaties en de voorgestelde acties direct in de juiste kaders.
Ho, wacht heel even. Dit klinkt prachtig voor het versimpelen van een inkooporder of zo, maar we hebben het hier over menselijk leed. Mensenlevens zijn rommelig.
Ja, klopt.
Is het niet fundamenteel gevaarlijk om de immense nuance van een gezin in een crisissituatie over te laten aan de interpretatie van een algoritme dat zelf nooit een greintje empathie heeft gevoeld? Ik vergelijk het even met een super efficiënte stagiair die razendsnel kan typen, maar nooit zelf beslissingen mag nemen zonder jouw handtekening.
Dat is veruit de belangrijkste vraag die je hierbij moet stellen. En jouw analogie klopt helemaal. Wat hier zo fascinerend aan is, is dat de technologie nadrukkelijk niet is ontworpen om de regie over te nemen.
Oké.
Het is puur de achtergrondinfrastructuur. Iris stelt geen diagnoses. Het algoritme trekt geen behandelconclusies.
Gelukkig maar.
Het vertaalt alleen jouw gesproken professionaliteit naar een geschreven format. En de allerbelangrijkste stap in dit proces: de professional moet de conceptrapportage altijd zelf nalezen.
Dus je checkt het altijd?
Altijd. Je past het eenduidig aan en keurt het goed. Jij dicteert de inhoud, jij controleert het resultaat. De AI is louter een extreem snelle typiste die toevallig heel goed de formulieren van de gemeente kent.
Oké, dus de controle blijft altijd in handen van de mens. Maar wat levert dit dan concreet op qua tijd?
Nou, de bron haalt een heel tastbare casus aan. Een welzijnsorganisatie implementeerde deze werkwijze en binnen 2 weken tijd zagen ze de tijd die medewerkers aan rapportages besteden drastisch dalen.
Hoe drastisch?
Een verslag waar je vroeger 20 minuten op zat te zwoegen achter je laptop kost nu nog maar 3 minuten om te dicteren en te controleren.
Dat meen je niet?
Ja. Dat leverde structureel een besparing op van een heel dagdeel per medewerker per week.
Een halve dag per week?
Ja, en dat zonder enig kwaliteitsverlies in de dossiers.
Een halve dag per week per persoon, dat is waanzinnig. Dat is tijd die gewoon direct terugvloeit naar de cliënt, naar huisbezoeken. Maar kijk, het introduceren van een slimme microfoon lost de onderliggende systeemfouten natuurlijk niet op. Je kunt uren besparen met AI, maar als het proces eromheen fundamenteel stuk is, dan loop je alsnog vast in de modder.
Dat is precies de volgende stap. Die gewonnen tijd raak je namelijk onmiddellijk weer kwijt aan de structurele kloof tussen beleid en uitvoering.
De eeuwige strijd.
Ja, we hebben het hier over 2 totaal verschillende werelden die elkaar proberen te begrijpen. Aan de ene kant heb je de beleidsmakers, de gemeente, het college van BMW, de financiers.
Die zitten in de theorie.
Zij denken en praten in termijnen, in budgetcycli, in wetgeving en in van die abstracte beleidsdocumenten. Aan de andere kant heb je de uitvoerende professional.
En die spreekt een hele andere taal.
Precies, die spreekt de taal van de straat, van directe interventies, van de chaos achter de voordeur, van concrete mensenlevens.
En als een gemeente dan een nieuw beleidsstuk schrijft over, pak een beet, eenzaamheidsbestrijding,
dan wordt dat document vaak zonder enige vertaalslag gewoon over de schutting gegooid bij de wijkteams.
Met alle gevolgen van dien.
Het resultaat is pure frustratie. De professional snapt niet wat er van hem verwacht wordt en de wethouder snapt niet waarom de doelen niet gehaald worden.
En de reflex in dit soort situaties is altijd: we gaan extra verantwoording vragen. Dus moet die arme welzijnswerker nog een formulier invullen om te bewijzen dat ze het beleid uitvoeren.
Terwijl ze al geen tijd hadden.
Oh, wacht. Stop de persen. Ik weet exact waar dit heen gaat en ik denk dat de luisteraar dit ook voelt. Jij vertelt me nu dat de ultieme oplossing voor een sector die al zucht onder te veel regels, te veel systemen en te veel wollig taalgebruik,
ja,
dat de oplossing is het inhuren van een externe consultant. Creëren we op die manier niet gewoon een peperdure extra laag bureaucratie die het probleem misschien fraaier omschrijft, maar eigenlijk alleen maar verergert?
Nou, als we dit verbinden met het grotere plaatje en als je kijkt naar de reputatie van veel consultancybureaus, is die scepsis 100% terecht.
Gelukkig.
Maar de auteur benadrukt dat we hier praten over een vertaler en de functie van een goede vertaler is juist het tegenovergestelde van bureaucratie toevoegen. De taak van deze specifieke expertise is drastisch versimpelen.
Oké, maar hoe werkt dat versimpelen in de praktijk dan? Want je hebt het niet alleen over de gemeente en het wijkteam. Je hebt natuurlijk ook te maken met ketenpartners. Woningcorporaties, schuldhulpverlening, zorgaanbieders.
Zeker, allemaal hun eigen eilandjes.
Al die partijen werken al met hun eigen, vaak volstrekt onbuigzame softwaresystemen. Hoe ga je dat dan tackelen?
Door de verbinding te zoeken in de dagelijkse praktijk, in plaats van in abstracte stuurgroepen. Een goede adviseur, zoals de auteur met zijn 15 jaar ervaring in de sector, weet precies hoe de wetgeving werkt, maar die snapt ook de realiteit op de werkvloer.
Hij spreekt beide talen.
Precies. In plaats van weer een nieuw beleidsoverleg in te plannen, kijkt zo'n vertaler naar het werkproces. Stel dat een cliënt zowel door de woningcorporatie als door het wijkteam wordt geholpen.
Dat gebeurt heel vaak.
Vaak wordt dezelfde basisinformatie over die cliënt dan in 3 verschillende systemen handmatig ingeklopt. Een vertaler zorgt voor simpele, heldere werkafspraken tussen die partners.
Ah, dus niet een nieuw systeem, maar nieuwe afspraken.
Ja. Als iedereen akkoord gaat met 1 gedeelde manier van informatieuitwisseling en dezelfde rapportagestandaard, dan verdwijnt die dubbele administratie direct. Het zijn de ogenschijnlijk kleine, pragmatische afspraken op de werkvloer die echt de grootste bureaucratische impact hebben.
Oké, helder. Dus je hebt het proces gestroomlijnd en je medewerkers dicteren hun verslagen aan Iris. Je zou denken, we zijn er.
Was het maar zo simpel.
Ja, dan stuiten we op 2 nieuwe beren op de weg. Eerst maar even de financiering. Gemeenten staan onder enorme financiële druk. Ze willen best welzijnsorganisaties subsidiëren, maar ze eisen wel harde, kwantificeerbare bewijzen voor een investering. Ze nemen geen genoegen meer met een mooi, anekdotisch verhaal over hoe fijn de cliënten de begeleiding vonden.
Nee, dat tijdperk is voorbij.
Dus hoe vang je dat op? Ze willen resultaten zien, geen gevoel.
Door de impact keihard te meten. En ook hier zien we een prachtig voorbeeld van hoe technologie de sector kan transformeren. De bron refereert aan een traject van 4 maanden in 2024 bij een organisatie in Noord-Nederland.
Wat deden ze daar?
Daar implementeerden ze de Bijeen.app. Dat is een zogenaamde impactcalculator.
Wacht, een in-app calculator. Maar hoe doe je dat in vredesnaam? Hoe meet je in een app iets abstracts als welzijn of een geluksmoment? Het is toch geen fabriek waar je kunt tellen hoeveel auto's er van de band rollen?
Nee, klopt. Het is de vertaling van kwalitatieve acties naar kwantitatieve data. Kijk, voorheen rapporteerde zo'n organisatie bijvoorbeeld zoiets van: we hebben 50 koffieochtenden georganiseerd en er waren gemiddeld 10 mensen aanwezig.
En de gemeenteleed zat en denkt:
leuk, maar wat levert die koffie de maatschappij op? Met die impactcalculator ga je achterliggende doelen meten.
Zoals?
Hoeveel van die bezoekers zijn doorgestroomd naar actief vrijwilligerswerk? Of hoeveel interventies hebben aantoonbaar eenzaamheid verminderd? Of misschien nog belangrijker, voorkomen dat er zwaardere, veel duurdere tweede lijnzorg nodig was.
Je maakt het eigenlijk keihard.
Ja, door die factoren methodisch te registreren, zet je die zachte zorg om in harde maatschappelijke waarde.
En dat verandert natuurlijk direct je positie aan de onderhandelingstafel met zo'n gemeente.
Totaal. De bron laat zien dat binnen 1 subsidiecyclus de dynamiek met de gemeente daar volledig kantelde.
Echt waar?
Ja. Het was niet langer de gemeente die als een soort strenge boekhouder een afvinklijstje met activiteiten langsliep. Het werden gelijkwaardige, inhoudelijke gesprekken over gerealiseerde resultaten. En als je de taal van de beleidsmaker spreekt, maar ondersteunt met jouw eigen keiharde data uit de praktijk, dan wordt je positie ijzersterk.
Dat klinkt fantastisch in de bestuurskamer, maar laten we de realiteit op de werkvloer niet vergeten. We introduceren AI, we veranderen werkprocessen, we gaan resultaatgericht meten met apps.
Dat is veel.
Voor de gemiddelde professional die net 15 jaar op exact dezelfde manier heeft gewerkt, klinkt dit als een absoluut horrorscenario. De angst voor verandering, en dan heb ik het nog niet eens over de pure paniek over de robot die mijn baan komt overnemen. Hoe ga je daarmee om?
Dat is misschien wel de grootste valkuil van allemaal. Als je team de technologie niet vertrouwt of zich erdoor bedreigd voelt, dan zal zelfs de allerduurste en best ontworpen IT-infrastructuur spectaculair falen.
Mensen gaan met de hakken in het zand.
Precies. En die weerstand is vrijwel nooit kwaadwilligheid, hè? Het is een diep gewortelde angst voor het onbekende en verlies van autonomie.
En hier wordt het echt interessant. Want de aanpak hiervoor vond ik misschien wel het meest briljante stuk uit onze bron. Geen gelikte PowerPoint-presentaties, geen taaie workshops verandermanagement vol met consultants in pakker.
Maar Lego.
Ja, Lego. Specifieker, Lego Serious Play.
Ik weet het, voor de buitenstaande klinkt dat ongetwijfeld absurd. Je werkt in een complexe sector vol zware problematiek en je gaat je personeel met speelgoedblokjes aan de slag laten gaan.
Klinkt als een teamuitje dat verkeerd valt.
Maar de psychologische mechanismen die hier geactiveerd worden, zijn echt ongekend krachtig. In een sessie bouwen medewerkers letterlijk fysieke modellen van hun werk, hun angsten en de obstakels die ze ervaren bij het gebruik van nieuwe technologie.
Als je hier psychologisch naar kijkt, vind ik dit echt een meesterzet om cognitieve barrières te omzeilen. In een normale vergadering verstoppen we ons achter professioneel jargon of we blijven gewoon stil uit angst om dom over te komen.
Zeker, dat zie je zo vaak.
Maar als je met je handen bezig bent, dan tip je in op een heel ander deel van je brein. Stel je voor, je hebt een soort abstracte, sluimerende angst voor kunstmatige intelligentie. Het is een onzichtbaar monster. Maar door de opdracht te krijgen die angst te bouwen met gekleurde plastic blokjes en dat model letterlijk in het midden van de vergadertafel te zetten,
dan heb je het ongrijpbare eigenlijk tastbaar gemaakt.
Precies. Het is geen zwevende dreiging meer. Het is een object op tafel. En een object, nou ja, dat kun je bespreken. Je kunt er omheen lopen.
Je kunt het aanraken.
Ja. En het mooiste, je kunt het samen met je collega's afbreken en er een oplossing van bouwen.
En dat is exact wat de auteur in de praktijk ziet gebeuren. Wat er in zo'n sessie ontstaat, is een volstrekt veilige ruimte. Ook de stillere medewerkers, die in regulier overleg vaak overstemd worden door de extraverte collega's,
die komen nu wel aan het woord.
Ja, ze krijgen via hun gebouwde model ineens een sterke visuele stem. De dynamiek slaat compleet om. Die angst maakt heel snel plaats voor eigenaarschap.
Omdat ze het zelf doen.
Ja, doordat ze het zelf bouwen en visualiseren, zijn ze niet langer het slachtoffer van een IT-afdeling die weer eens iets van bovenaf uitrolt. Ze bepalen samen met hun team zelf hoe de technologie hun dagelijkse werk kan ondersteunen. Ze besluiten van, oké, die AI mag de verslagen typen, maar wij blijven de baas over de inhoud.
Geweldig. Goed, we hebben nu gezien hoeveel ongelooflijke potentie er zit in deze werkwijze. De tijd die we terugwinnen met AI, het sluiten van de kloof tussen beleid en praktijk, het inzichtelijk maken van impact en het wegnemen van die technologieangst door methodieken als Lego.
Het is een compleet pakket.
Ik kan me echt voorstellen dat een bestuurder of teamleider die dit hoort denkt, ik wil dit. Dit is precies wat wij nodig hebben. Maar ja, dan komt direct de volgende zorg. Hoe voorkom ik dat ik in een soort bodemloze put van consultancyfacturen val?
Ah, de klassieke angst.
Ja, we kennen allemaal de verhalen van bureaus die een half jaar lang komen interviewen, een totaal onleesbaar rapport van 80 pagina's opleveren, een gigantische rekening sturen en je veel succes wensen met de puinhoop. Er is niets ergers dan iemand die een duur rapport schrijft en vervolgens weg is. Hoe voorkomt deze aanpak dat?
Dit roept een heel belangrijke vraag op. Dat is die beroemde rapport- en wegwezen-mentaliteit. De auteur is daar zelf ook zeer kritisch op en biedt een helder tegengif. Het draait allemaal om de implementatiestrategie. Om dit risico af te dekken, werk je via een zeer gecontroleerd driefasenmodel.
Hoe zien die fases eruit?
Nou, fase 1 is kort en krachtig, gewoon precies in kaart brengen waar de pijn zit. Waar is de administratieve last het hoogst? Dat hoeft helemaal geen maanden te duren. Een gerichte AI-scan van een paar weken kan al voldoende inzicht geven.
En dan fase 2, wat waarschijnlijk de allerbelangrijkste is om het vertrouwen van het personeel en de financiële afdeling te winnen?
Absoluut. Fase 2 is de pilot. Je rolt nooit, maar dan ook nooit, een nieuw systeem in één keer over de hele organisatie uit.
En levensgevaarlijk?
Ja. Je kiest één specifiek team dat ervoor open staat. Met hen ga je testen. Dat team moet in de praktijk ervaren wat die AI-assistent oplevert. Zij moeten letterlijk voelen dat ze die vrijdagmiddag ineens niet meer hoeven te besteden aan administratie.
Dat is het moment dat ze om zijn.
Precies. En pas als de return on investment, dus zowel in tijd als in werkplezier, voor dat team glashelder is en de kinderziektes uit het proces zijn gehaald, pas dan ga je naar fase 3, de gecontroleerde opschaling naar andere afdelingen.
Kijk, dat beperkt natuurlijk het financiële risico enorm. Je zit niet direct vast aan een of ander langlopend veranderprogramma voor de hele organisatie. Als we het over de kostenkant hebben, Wat is eigenlijk realistisch in deze markt? Want we hebben het wel over specifieke expertise.
De auteur is daar best transparant in. De tarieven voor onafhankelijke, gespecialiseerde adviseurs in deze sector liggen grofweg tussen de 95 en 150 euro per uur.
Oké, dat klinkt redelijk standaard.
Ja, maar nogmaals, het gaat om de scope en de tijdsduur. Voor puur advies praat je vaak over 3 tot 6 maanden. Een interim projectleider zit er misschien 6 tot 12 maanden, maar een AI-scan duurt slechts enkele weken.
Dus je kunt het zelf sturen?
Ja, door zo'n pilotaanpak kun je heel modulair beginnen. De nadruk ligt altijd op het feit dat de techniek zich moet aanpassen aan de werkprocessen en niet andersom. Nuchterheid en directheid passen gewoon veel beter in deze sector dan wollige beleidstaal.
En dat brengt me eigenlijk bij een laatste, maar cruciale tweedeling die vaak wordt gemaakt. De rol van een adviseur versus een interim manager. In mijn hoofd is een adviseur echt de denker die het plan uittekent. En de interim is de doener die op de apenrots klimt en de boel aanstuurt.
Dat is het traditionele beeld, ja.
Heb je in deze transitie naar AI en efficiëntie niet gewoon een keiharde doener nodig?
Die strikte scheiding mis je in de moderne praktijk eigenlijk compleet aan het vervagen. En dat is, denk ik, maar goed ook. Wat de sector nu nodig heeft, zijn hybride professionals. Mensen die zeg maar de scherpe analytische blik van een consultant hebben om het proces te doorzien, maar die weigeren om langs de zijlijn te blijven staan.
Iemand die het ook uitvoert zoals Van Minster zelf doet.
Ja, je hebt iemand nodig die na het advies gewoon de mouwen opstroopt, het team begeleidt en eventueel zelf zo'n Lego-sessie faciliteert. Iemand die echt eigenaarschap neemt over de daadwerkelijke, praktische uitrol. Het gaat niet om het plan op papier, het gaat om de executie.
Oké, dus wat betekent dit allemaal voor jou, of je nu manager bent of elke dag de wijk in fietst? Laten we de balans even opmaken van wat we vandaag hebben blootgelegd. We zijn begonnen bij een onhoudbare situatie. Een sector die wordt gedreven door pure compassie, maar die systematisch wordt verlamd door administratieve lasten en systemen die niet op elkaar aansluiten.
Een pijnlijke realiteit.
Zeker. Wat we hebben ontdekt is dat deze impasse te doorbreken is. En niet door nog harder te werken, maar door slimme AI-toepassingen zoals Eris dat repetitieve typewerk te laten opslokken. We hebben geleerd dat je een ervaren vertaler nodig hebt om de kloof tussen gemeentelijk beleid en de rauwe praktijk op de werkvloer te overbruggen met simpele, eenduidige afspraken.
Precies.
We hebben gezien hoe cruciaal het is om de menselijke angst voor verandering bespreekbaar en vooral tastbaar te maken met methodes als Lego Serious Play. En we weten nu dat het meten van je daadwerkelijke impact in harde cijfers via bijvoorbeeld de Ballina-app de sleutel is tot een gelijkwaardig gesprek over subsidies. De gereedschappen zijn er. De vraag is of we ze durven op te pakken.
Als we dit alles samenbrengen en nog één stap verder uitzoomen, dan stuiten we eigenlijk op een schitterende filosofische paradox. En dit is iets wat heel sterk naar voren komt als je de visie uit deze bron echt doorvoelt.
Vertel.
We zijn als maatschappij ongelooflijk geconditioneerd om technologie en heel specifiek kunstmatige intelligentie te wantrouwen. Als iets kouds. Iets berekenends dat ons onherroepelijk weghaalt van de essentie van intermenselijk contact. We zijn diep van binnen bang dat de robot de menselijkheid uit de zorg zuigt.
Dat voelt ook heel logisch.
Maar wat als het tegenovergestelde waar is? Wat als in de nabije toekomst juist de welzijnsorganisaties die het zwaarst geautomatiseerd zijn en de nieuwste AI-processen omarmen?
Ja.
Dat die in de praktijk de meest empathische, de meest aandachtige en de meest menselijke zorg kunnen leveren. Simpelweg omdat ze eindelijk dat stukje robot in de mens zelf, dus het eindeloze, zielloze getyp en gekopieerd, hebben uitbesteed aan een daadwerkelijke robot.
Wauw. De robot in onszelf uitbesteden om weer volledig mens te kunnen zijn.
Precies.
Dat is echt een ongelooflijk krachtig perspectief om deze verkenning mee af te sluiten. Ik wil jou als luisteraar uitdagen om die gedachte de komende dagen eens met je mee te dragen. Stel je eens levendig voor, hoe zou jouw werkdag in de sector er morgen uitzien? Hoeveel mentale rust en echte aandacht zou je overhouden voor de mensen die het hardst nodig hebben, als je wist dat je morgen niet één rapportage meer zelf hoeft te typen?
Dat verandert alles.
Echt waar. Dank je wel voor je tijd en dat je samen met ons deze diepe duik in de materie hebt genomen. Neem deze inzichten mee naar je eigen team. Begin klein, experimenteer, wees niet bang voor de blokjes of de AI en blijf die onmisbare impact maken. Tot de volgende!